Goedemiddag gemeente, gasten thuis, hartelijk welkom ook in deze dienst. En ook als we nu ook samen zijn, dan belijden wij het. Dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere is. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede. Zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zevende geest die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de oogste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 145 en daarvan het derde en het zesde vers. Ze zullen uit de volheid van het gemoed, gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk heen. En juichen van al uw gerechtigheden. Psalm 145 en daarvan het derde en het zesde vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Psalm 119, vers 86 en 88 zingen wij, dat wij ons geloof beleden hebben met apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. De beurt van behandeling is artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voorspraak van Christus. En daartoe lezen we Gods woord uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Van het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 8 en vers 5 met artikel 26 zal dan het uitgangspunt voor de preek vormen. We lezen in 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen, die dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Zegt de waarheid in Christus, ik lieg niet, als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden, met opheffing van hun heilige handen, zonder toren en meningsverschil. Zullen we eerst het aangezicht van onze Heer zoeken in ons gebed. Door die enige en heilige God, nu we zo door u samen gebracht zijn onder uw woord, vouwen wij onze handen en bidden we tot u die in de hemel zit. En nu hebben we net uw woord ook gelezen waartoe Paulus in uw naam, geleid door de Heilige Geest, ons oproept om voortbeden te doen voor alle mensen. Want u bent bewogen met hen die dreigen verloren te gaan. En daarom zendt u uw dienstknechten uit om dat evangelie te verkondigen. Overal. En Heere, u roept ons allen op om te getuigen daar waar u ons geplaatst heeft. Ieder op zijn eigen plek. En dan vouwen wij onze handen. En dan bidden we het u, vervul ons met uw geest. Heilige Geest, leer ons bewogen te zijn met onze naast. Niet alleen in een menselijk meelijden, zoals we ook voorbeden in de gemeente doen voor hen die ziek zijn, moeite en zorgen kennen. En we dan hun moeite en zorgen ook voor u neerleggen. En op die manier met elkaar meelijden, met elkaar meebidden. En hier gaat het vooral om het zielenheil van hen die dreigen verloren te gaan. En Heer, geef ons daar ook die bewogenheid toe. Zodat de mensen niet zomaar laten voortgaan in de weg die ze zelf gekozen hebben. Maar dat we mogen spreken, mogen getuigen van u. En dat we voor hen bidden zullen. En ons gebed, Heere, wij kunnen niet meer dan onze handen vouwen en bidden. Maar u bent het die in de hemel zit. U bent. En uw gebed is niet alleen een voorbeden, maar u bent als middelaar in de hemel geplaatst. En daarom pleiten we op uw werk, Heere Jezus Christus. En daarom kunnen wij ook bidden. Bidden voor ons land, voor ons volk. Als we zien hoe Nederland steeds verder en verder afglijdt in een volk wat zonder u leeft. We bidden het u, Heere, geef dat uw kerk een licht in de stad mag zijn. Zodat ook anderen door ons tot u geleid zullen worden. Zo bidden we voor uw kerk in Nederland. Zo bidden we ook voor ons kerkverband. En u weet welke moeite en zorgen, welke grote vragen ook daar liggen. De breuken die al zo lange tijd zichtbaar waren, worden nu voelbaar. En dreigt ook jouw werkelijkheid te worden. Houd ons bij elkaar. Houd ons bij elkaar, niet alleen bij onszelf, maar dat we bij uw woord en bij uw getuigenis bij elkaar mogen blijven, samengehouden door u. En we bidden voor alles wat in Nederland gebeurt. Voor onze regering, ons koningshuis. Geef dat wij een regering en een koningshuis mogen hebben die ons voorgaat in het dienen van u. Die de erediensten en de evangelisatie zal stimuleren. Geef dat we rust en vrede mogen hebben. Niet om alleen voor onszelf samen te zijn, maar ook dat we de rust, de vrede, de vrijheid zullen hebben om ook het evangelie uit te dragen. We bidden voor de verschillende evangelisatieprojecten die er op verschillende plaatsen in ons land ook werkzaam zijn. Zegen die projecten. Als zegen ons persoonlijk, als u ons ook geroepen heeft om te getuigen. Heer, we bidden u, of uw woord, wat ook vanmiddag en ook deze dag op verschillende plaatsen hier in deze gemeente, maar ook ergens anders over het rond van deze wereld verkondigd mag worden. We bidden voor onze gemeente. U kent onze zorgen. Heel persoonlijk, ons eigen leven. U kent het leven van ieder van ons. De zorgen bij het ouder worden. Of andere zorgen die spelen. Heer, wilt u ons troosten en erbij zijn. Ons dragen op de momenten dat het moeilijk is. Maar boven alles dat we in ons leven het zicht mogen hebben op u, de Heer Jezus Christus. En niet alleen voor het hier en nu leven, maar heen kijken ook naar het moment dat we bij u zullen zijn. Opgenomen zullen worden in uw heerlijkheid. En dan bidden we voor hen die u niet kennen. Die zonder uw leven wel veel van de Bijbel weten. Maar niet dat vertrouwen, niet dat geloof hebben. Heere, kom met uw Heilige Geest. Heere, we bidden voor de jongeren in de gemeente. Met name hen die ook examens doen. Voor op vrijdag het eerste examen. Deze week ook weer een aantal. Wilt u dan wijsheid geven? Ondersteun hen daarbij. We bidden ook voor anderen die een opleiding doen. Geef hen wijsheid, geef hen de vaardigheden om voorbereid te worden op werk, op een plek in de maatschappij. Zegen onze jongeren. Heer, we zeggen u ook dank dat onze broeder Leo Hendriksen ook weer in ons midden mag zijn. Weer een ontmoeting mag hebben met zijn moeder. Heer, wilt u met hem zijn, met zijn gezin? Ondersteun hen. Ook als ze binnenkort ook weer de reis terug zullen maken naar Nieuw-Zeeland. Maak het voorspoedig. Wilt u in dit alles ook met onze zuster Hendriksen zijn. Ondersteun haar. Wees haar erbij. Heer, we zeggen u dank voor alles wat u ons ook geeft als gemeente. Wilt u met ons zijn. Ook met de kerkraad. Als aanstaande woensdag weer vergadering is. Geef ons dan wijsheid om de gemeente te leiden. Heere, ondersteun ons. Wees ons nabij in alles wat we doen. Verbind het u. Enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 27, dan van het eerste, het vijfde en het zevende vers. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 138, daarvan het eerste en het tweede vers. 1 Timotheüs 2 vers 5, want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En we lezen ook artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een lang artikel, een heel mooi artikel het is. Bij wijze van spreken een preek op zichzelf. We lezen artikel 26, waarboven staat de voorspraak van Christus. Wij geloven dat we geen toegang hebben tot God. Dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hierom is hij mens geworden en heeft de goddelijke en menselijke natuur verenigd. Opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken. Zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, toch zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een mens en van een slaaf voor ons aan te nemen en is zijn broeders in alles gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan hij die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En als we iemand zoeken die macht en aanzien heeft, die is er, die zoveel macht en aanzien heeft als hij. Die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En wie zal eerder verhoord worden dan zijn eigen geliefde zoon van God? Zo is dan alleen door wantrouwen het gebruik ingevoerd dat men de heiligen onteert in plaats van hen te eren. Door te doen wat ze nooit gedaan of begeerd hebben, maar wat ze voortdurend volgens hun plicht verworpen hebben, zoals blijkt uit de geschriften. En hier moet men niet inbrengen dat wij het niet waardig zijn. Want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid voor onze Heer Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Daarom zegt de apostel ons, als wij deze dwaze vrees of veel meer het wantrouwen van ons wil wegnemen, dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk is geworden. Omdat hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dezelfde apostel zegt dat wij de vrijmoedigheid hebben om het heiligdom in te gaan door het bloed van Jezus. Hij zegt, laten wij tot hem naderen in volle zekerheid van het geloof. Eveneens, Christus heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, zodat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ja, wat ontbreekt er dan nog? Daar Christus zelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waarom zouden wij een andere voorspraak zoeken? Aangezien het God behaagd heeft ons zijn zoon tot de voorspraak te geven. Laten we hem niet verlaten om een ander te nemen. Laat staan een ander te zoeken zonder die er ooit te vinden is. Want toen God hem ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij naar het bevel van Christus, de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En wij verzekeren dat alles wat wij de Vader bidden in zijn naam, ons gegeven zal worden. Gemeente des Heren, in de onderlinge verhouding komt het voor dat er verwijdering kan ontstaan. Verwijdering tussen mensen die bij elkaar horen. Tussen man en vrouw. Tussen ouders en kinderen. In een team op het werk. Ja, zelfs in de kerk kan verwijdering tussen broeders ontstaan. En in zo'n proces van verwijdering luistert men niet meer naar elkaar, begrijpt men elkaar niet meer, of alles wat gedaan en gezegd wordt verkeerd begrepen of anders uitgelegd en het wordt vaak alleen maar erger. In zo'n situatie is het nodig dat er iemand van buitenaf erbij komt om die partijen weer bij elkaar te brengen, of de onderlinge ruis die ontstaan is, het verkeerd begrijpen, om dat op een goede manier ter sprake te brengen. En u weet dat in zulke conflicten het best heel complex kan zijn. Zo complex zelfs dat het moeilijk is om samen verder te gaan. Omdat er al te veel stuk gegaan is en niet meer te herstellen is. Of omdat er geen verbetering in het gedrag van één van beide partijen of van beide partijen te verwachten is. Wat tussen mensen onderling kan gebeuren, is in feite ook gebeurd tussen God en de mens. Alleen hierin treft God geen enkele blaam. En het is voor ons mensen op geen enkele manier mogelijk om weer terug te keren tot God. Er is een breuk gevallen die door ons niet meer te overbruggen is. En dat ligt niet aan God. De oorzaak ligt volledig bij ons. Niet alleen de oorzaak van die breuk, maar ook dat we niet in staat zijn om weer terug te keren tot God. Ja, zelfs niet willen terugkeren. En onze houding niet willen aanpassen. Zoals God dat van ons vraagt. Zoals God ons geschapen heeft. Wat is er nu nodig om ons weer bij God te brengen? Dat er iemand is die niet alleen een voorbeden voor ons is, maar dat er iemand is die onze houding kan veranderen. En ons dan weer bij God kan brengen. En de enige die dat kan doen is God zelf. De Heer Jezus Christus en de Heilige Geest. Wat hebben we dus nodig om weer terug te keren tot God, als we dat zelf niet meer kunnen, zelfs niet meer willen? Dat is iemand die met ons bewogen is. En die zich voor ons inspant om ons weer bij God te brengen. Nou, een van die elementen in de kerk die daarin werkzaam zijn is de voorbeden. Voorbeden voor iemand dan. En dat is ook het thema van de preek, voorbeden. En als eerste dat staan we bestil dat we opgeroepen worden om als mens voorbeden voor anderen te doen. En als tweede denken we erover na dat het Christus is door wie voorbeden gedaan wordt. Voorbeden. Dus eerst door mensen. En daarna ook door Christus. Het voorbeden door mensen. Paulus schrijft in Timotheus in vers 1, het hoofdstuk wat we gelezen hebben. Ik roep er dan voor alles toe op dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging gedaan worden voor alle mensen. Want, staat in vers 3... dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker, die het wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Paulus roept de gemeente waar hij voorganger is. Nee, Paulus roept Timotheus die, en de gemeente waar Timotheus ook voorganger is, ertoe op om te bidden. Om te bidden voor alle mensen. Voor de koningen en voor diegenen die een hoge positie bekleden. En waar moeten ze dan voor bidden? Nou ja, als je vers 2 leest, dan is dat duidelijk. We bidden voor onze regering, ook al is het een goddeloze regering die eigenlijk niet zoveel meer met het woord van God te maken wil hebben. En met name in de tijd van Paulus was dat. Toen was er zelfs vervolging van christenen. En dan bidden we om rust, om vrede. Zodat we niet vervolgd zullen worden. Maar waarom dan vers 3 en 4? Waar Paulus dan ook de reden noemt dat er gebeden moet worden. Hij zegt er moet gebeden worden omdat God niet wil dat er ook maar iemand is die verloren gaat. Maar dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Voorbeden voor de overheid. Om rust en vrede, dat moet dus. Zodat er ook een klimaat ontstaat in de maatschappij waarin wij als christenen in alle rust en vrede het evangelie kunnen uitdragen. En wat zou het mooi zijn, zoals dat in artikel 36 van de Nederlandse geloofsbeleid verwoord wordt, dat de overheid dat ook zou bevorderen, de verkondiging van het evangelie, ook aan andere mensen. En waarom zouden wij het evangelie willen uitdragen? Waarom doen we voorbeden voor ons land, voor ons volk? Waarom doen we dat? Is het omdat wij zo bewogen zijn met die mensen die niet geloven? Mensen die dreigen zonder God te sterven en er voor eeuwig verloren te gaan? Is dat de reden van onze voorbeden voor de overheid, voor de regering, voor ons land, voor ons volk? Of zit er ook iets voor onszelf in, van eigen bedoelingen? Alleen vers 1 en 2 lezen. Dat wij rust en vrede kennen, zodat wij kunnen leven in een omgeving met allemaal mensen om ons heen die hetzelfde als wij geloven, zodat wij rustig en vredig kunnen leven binnen onze eigen kring. Is dat het doel van de voorbeden, zoals dat hier in artikel 26 en ook in 1 Timotheus 2 genoemd wordt? Nou, op zich mag dat best, daar mogen we best om bidden. We hebben ook een thuisbasis nodig waarin we veilig zijn. We hoeven en we kunnen ook niet altijd in de frontlinie staan. We hebben een veilige thuisbasis nodig om tot rust te komen. Om daarin toegerust en geoefend te worden. Om het evangelie dan weer uit te dragen. Maar de voorbeden om rust en vrede mag niet het eigenlijke doel zijn. En dat is ook de reden waarom Paulus na vers 2 geen amen zegt. Nee, die preek gaat verder. Hij zegt, God wil dat alle mensen zalig worden. En daar is die voorbeden dan ook op gericht. Voorbeden vloeit dus in feite ook voort vanuit die diepe bewogenheid die we bij God zelf zien. Die bewogenheid die hier in vers 4 zo duidelijk wordt verwoord. Voorbeden dan. Voor alle mensen. En wat is nu de belangrijkste voorwaarde waarom we voorbeden doen? Voor wie doen we in het grote gebed voorbeden? Zijn het niet diegenen waar we zo op betrokken zijn? De gemeenteleden, zoals we elkaar kennen, we zijn bewogen met elkaar. En als er dan ziekte, psychische zorg, rouw en verdriet of andere zaken zijn, dan doen we voorbeden voor elkaar. Dan doen we voorbeden omdat we maar kennen, omdat we zo betrokken zijn op elkaar. Dan leven we met elkaar mee. Als één lid leidt, leiden alle leden. En dat is goed, dat is waardevol binnen de gemeente. Dat we zo om elkaar heen staan, zo voor elkaar bidden, elkaar steunen, elkaar bij God brengen. Maar hier in artikel 26, als het gaat om de voorspraak, om de voorbeden, dan gaat het niet zozeer om de voorbeden onderling in de gemeente voor de gewone moeite en zorgen die we kennen. Hier gaat het om voorbeden, om het heil, om de zaligheid. De voorbeden om de toegang tot God, een toegang die wij niet vanzelfsprekend hebben. En dat zie je ook hier in wat Paulus aan Timotheus schrijft. Dat is ook de reden waarom Paulus niet bij vers 2 gestopt is. Nee, een voorbeden zoals hier in artikel 26 genoemd wordt, is gericht op de toegang tot God. En dat is geen automatisme. Want de belijdenis van de Nederlandse geloven begint met: wij geloven dat we geen toegang hebben tot God. Als ik naar de Albert Heijn ga, dan zou het vreemd zijn als het daar geweerd wordt. Of naar de bibliotheek of naar een ander publiek gebouw, dan kun je zo naar binnen lopen. Maar als ik het paleis van de koning zou willen betreden, dan zijn er andere procedures. Dan kan ik niet zomaar naar binnen gaan. En als ik of u op bezoek bij de koning zou willen, dan is het misschien nog best wel een mogelijkheid. Want we zijn Nederlanders, onderdanen van onze koning. En de koning ontmoet ook geregeld onderdanen. Maar als u bij Poetin het paleis zou binnenkomen, ja, dan is dat haast onmogelijk. En als ik er toch naar binnen zou willen gaan op een of andere manier, nou, dan moet ik me nog afvragen of ik zonder kleerscheuren daar ook weer wegkom. En dat laatste is in feite die situatie met God. Niet dat God ons vijandig gezind is zoals Poetin dat is, maar dat wij God vijandig gezind zijn. En daarom niet vrij tot God zouden gaan. Want als wij tot God zouden gaan met onze vijandige houding, dan gaan we tot God om God te veranderen. Zodat wij ook daar alles naar onze hand kunnen zetten. En daarom is er geen vrije toegang tot God. Is het onmogelijk dat we vrij tot God kunnen gaan. Dat is de diepe realiteit. En daardoor leven we zonder God. En als we God zonder God zouden leven, dan zullen we zonder God sterven. En voor eeuwig zonder de algemene genade van God. In de eeuwige duisternis aan de destructieve kracht van het kwaad overgeleverd worden. Ja, de toren van God in volle moeten dragen. Dat is de diepe realiteit die het woord van God ons laat zien. En nu hebben wij het woord van God ontvangen. En de Heilige Geest is uitgestort. Waardoor mensen het woord van God kunnen lezen, waardoor het verstand verlicht wordt, zodat ze ook gevoelig worden voor dat woord. En dat is de reden waarom wij ons ook van bewust geworden zijn, dat als we zonder God verder leven, dat we dan ons onheil tegemoet gaan. Hoe moet het nu in ons leven? Want we hebben toch geen enkele toegang tot God op geen enkele manier. En het grote probleem is dat als we niet wedergeboren zijn en het nieuwe leven niet in ons geschapen is door de herschepping, dan zijn zelfs onze gebeden vijandig. En zijn er eigenlijk geen echte gebeden die we dan tot God opzenden. Het is dus onmogelijk om met onze gebeden toegang te vinden tot God. Tenminste als we de Heer niet kennen, als we niet wedergeboren zijn. Maar toch zie je in de kerk wel mensen die de intieme omgang met God kennen. Die avondmaal vieren. Mensen waarvan we ook zien dat ze anders leven, heiliger, dichter bij God. En als ik nu naar het paleis van onze koning zou willen gaan, dan zou het toch handig zijn als ik iemand daar heb die daar binnenkomt en die een goed woordje voor me kan doen, zodat ik ook eens bij de koning op bezoek kan gaan. En nu wordt hier door God zelf in 1 Timotheus 2 door God aangespoord dat de gelovigen die de Here kennen, die de intieme omgang met de Here hebben, die worden door God aangespoord om die voorbeden te doen voor alle mensen. Zodat ook zij tot de kennis van de zaligheid zullen komen. Als we de Here dus niet kennen, is het helemaal niet verkeerd om met iemand die de Here vreest, om daarmee in gesprek te gaan. Om te vragen of hij of zij voor u wil bidden. Want daarvoor zijn we ook in een gemeente aan elkaar gegeven. Daarvoor heeft God ons ook niet onmiddellijk tot zich genomen, maar heeft ons in deze wereld geplaatst om een voorbidder te zijn voor alle mensen. Bidden voor elkaar, voorbeden doen, ook voor hen die buiten staan. Mijn broeder, mijn zuster, doet u het wel eens? Als je gewoon op straat loopt, of in de bus zit, en je ziet al die mensen die druk bezig zijn met van alles en nog wat, ze rennen van hot naar her. Fout u dan wel eens gewoon niet in de praktijk, want als je op straat bent, dan kan dat niet altijd. Je gewoon in je gedachten je handen vouwt en je bidt, Heer. Ik zie al die mensen lopen. Zou u die mensen met iemand in contact willen brengen die over u kan vertellen? Heer, wilt u met uw Heilige Geest hun hart openen voor u? Zodat ze ook geloven zullen en uw woord zullen ontvangen. Voorbeden vragen aan een christen is niet verkeerd. Maar, en dat is ook de reden waarom dit artikel geschreven is. Want de Rooms-Katholieke Kerk is hierin ook veel te ver gegaan. Zij hebben bepaalde mensen tot heiligen verheven boven alle andere gelovigen. Mensen die ook een bijzondere plek na hun overlijden in de hemel gekregen hebben, zodat je via die mensen tot God kunt gaan. Ja, dat ze zelfs die mensen als de weg tot God zijn gaan zien. Want ja, Christus is zo hoog verheven, die kunnen we niet direct toegang tot hebben. Nou, u die de Heere vreest, wij kunnen voorbeden doen. Maar onze voorbeden die wij bidden voor een ander, is toch ook weer afhankelijk van het werk van de Heer Jezus Christus. Ja, het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Wij kunnen de troon van God bestormen voor een ander. Maar we kunnen diegene voor wie we bidden niet veranderen. Dat ligt niet in onze macht. En daarom hebben we een andere voorbidder nodig. Iemand die als een middelaar voor ons bij God kan optreden. En daar wijst ons artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis op. Wij hebben geen toegang tot God dan alleen door die enige middelaar in voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. En dat is onze tweede gedachte, de voorbeden door Christus. Hij wordt middelaar genoemd. En ook in 1 Timotheüs 2 vers 5 wordt hij zo genoemd, want er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. En dan moeten wij ons wel van bewust zijn dat het woord middelaar in onze taal een betekenis heeft die niet helemaal overeenkomt wat in de Bijbel bedoeld wordt. Als wij denken aan een middelaar, dan denken we aan twee partijen die een conflict met elkaar hebben, die boos op elkaar zijn en dat die middelaar dan komt om die twee partijen weer bij elkaar te brengen. Nu is onze verhouding tot God wel heel wat anders dan dat wij een conflict met God zouden hebben. Dat wij boos zijn op God en God boos op ons. Dat we twee gelijkwaardige partijen zouden zijn die niet met elkaar door één deur kunnen. Nee, de verhouding tussen God en de mens, God en ons, is veel complexer. Het is meer iets weg van een kind. Een kind dat alles wat zijn ouders gegeven heeft, veracht. Een kind wat ouders heeft die volmaakt zijn zoals God volmaakt heeft en toch wegloopt en niet meer terug wil komen. Een kind wat verleid is door de begeerte van de wereld, verslaafd is geraakt aan al die verleidingen en daardoor de echte liefde van de ouders niet meer ziet. Ja, dan roepen ouders een hulpverlener in om te zien of ze hun kind nog redden kunnen. Van het woord middelaar, het Griekse woord, komt één keer in de Bijbel een werkwoordsvorm voor. En die werkwoordsvorm betekent dan borg staan voor. En als we dat in achterhoofd houden, dan heeft het woord middelaar toch een iets andere betekenis in de Bijbel dan dat wij het woord in de gewone dagelijkse praktijk kennen. Het is dus niet zomaar een bemiddelaar die ergens bemiddelt tussen conflicten, een voorbidder om die daarna weer weggaat. Nou, als predikant, als ouder en diaken kun je soms door mensen geroepen worden om voor hen te bidden. En dat is goed. Het is fijn ook als we als gelovigen voor een ander kunnen bidden. Het is goed als mensen daarom vragen. Maar wij kunnen op geen enkele manier borg staan voor een ander. Omdat wij ook afhankelijk zijn van de voorbeden van die andere, de Heer Jezus Christus. Hij is een middelaar. Die veel meer kan dan wij mensen kunnen doen. Hij is een middelaar die borg gaat staan. Die in de plaats treedt van degene voor wie hij bidt. Wanneer wij dus ervaren in ons eigen leven dat we zonder God niet verder kunnen. Dan is het niet verkeerd om iemand te vragen die met ons bidden wil. Maar diegene die voor ons bidt, en er zullen in uw leven ongetwijfeld mensen zijn die veel voor u betekend hebben in uw bekering. Maar diegene die voor ons bidt, degene die veel voor ons betekend heeft, kan niets meer doen dan wijzen op het werk van de Heer Jezus Christus. De voorbeden die wij doen voor iemand anders is ook niets meer dan iemand bij de hand nemen en hem leiden tot Christus, ja, leiden tot het woord van God. Iemand kan veel schroom hebben om tot God te naderen. Schroom hebben om tot God te naderen. Ja, we bidden tot God omdat we dat geleerd hebben. Maar dan is ons bed soms zo vaak, omdat we schroom hebben, een gebed om te vragen tot de toegang tot God. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want we mogen niet twijfelmoedig bidden, alsof God het niet zou willen. Dat we bidden, Heer, ik wil zo graag bekeerd worden, zou u het alstublieft willen doen? Omgekeerde wereld. Ik denk dat ik het wil en God niet. God zegt het altijd andersom. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb het zo graag gewild, maar u wou niet. Dat is de diepe realiteit. En als ik u de vraag zou stellen, gewoon in gewone dagen, speelt u een kopje koffie? Wat is dan uw wedervraag? Stelt u dan een wedervraag? Zegt u dan, zou ik alstublieft een kopje koffie mogen? Natuurlijk niet. Als ik vraag, wilt u koffie? Dan zegt hij, ja graag. U zegt het woord van God tot ons. Ik heb u zo lief gehad, dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. En hoe is dan daarna uw gebod als God dat zegt? Is dan uw gebed om te vragen of u toegang tot de genade mag bewandelen? Of nadert en bewandelt u dan in het gebed de toegang tot de troon van genade? Want daar zit verschil in. De toegang bewandelen in het gebed. Of vragen of we toegang mogen hebben. Bij de eerste de toegang bewandelen tot de troon van genade is gelovig bidden, gelovig naderen. Het andere gebed is vraagtekens zetten bij het evangelie wat God ons laat verkondigen. In artikel 26 citeert dan Hebreeën 10, waarin gezegd wordt: laten wij dan naderen in de volle verzekerdheid van het geloof. Met alle vragen over jezelf legt de geloof zijn hand op het woord van God. En artikel 26 weerlegt dan ook de angst om tot God te naderen. Om bij God het heil, om de toegang tot het heil te zoeken. En dat is zo mooi hoe artikel 26 de toegang tot God op een zeer diepgaande, tere manier verwoordt. We kunnen hen die heiligen aanbidden soms wegzetten als domme mensen. Maar laten we eens naar onszelf kijken. Doen we zelf op die manier ook niet. Dat we niet rechtstreeks tot God bidden. Maar eigenlijk op een ongelovige manier bidden. Zonder het woord van God dat tot ons komt, daarbij te betrekken. Als we tot de troon van genade naderen, dan moeten we niet bidden om toegang. Die weg is gebaand. Door de Heer Jezus Christus. Door wie wij vrij tot God mogen gaan. Als we naderen tot de troon van genade, hoeven we niet te twijfelen aan de bereidwilligheid van God. We kunnen beter twijfelen aan onze bereidwilligheid. Nee, hij heeft zijn eigen zoon gegeven. En we hebben hier een tekst in 1 Timotheüs 2 vers 4. Die zegt dat God wil dat alle mensen zalig worden. Waarom zouden we dan bang zijn om de troon van God te naderen? Die angst ligt niet bij God. Die wordt door ons aangewakkerd. Een angst soms ook voor terecht om als we zien die we zelf zijn. Maar ik kan wel u wel een reden noemen waarom u daar niet nader tot God. Omdat u zich voor uzelf schaamt. En niet wil dat alles wat in uw leven speelt, dat het openbaar komt. Dat de zonden in uw leven u hoog moet. Dat het open en bloot neergelegd wordt. We bidden om toegang, om daarmee God de schuld te geven. En we willen niet, omdat er een verandering in ons leven moet plaatsvinden, en dat willen we niet. Want we voelen in de kerk zo haarzuiver aan dat als we de troon van God naderen, dat alles in ons leven openbaar moet komen. En God ons dan ook veranderen zal. Dat is in onze kringen toch de eigenlijke reden. En dat willen we eigenlijk niet toegeven, wees maar eerlijk. Het doet pijn als ik het zo zeg, toch? En toch zo gemakkelijk geven we God de schuld dat we niet tot hem kunnen komen. Omdat we dan onze hand leggen op die eerste zin. Wij geloven dat we geen toegang hebben tot God. Punt. Toch? En nu staat er een komma. Wij geloven dat we geen toegang hebben tot God. Dan alleen door die enige middel aan uw voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Onze vaderen hebben artikel 26 opgeschreven. Om juist die angst te bestrijden. En ze hebben de liefde van God zo ontroerend neergezet. Ze noemen de Heer Jezus Christus de rechtvaardige. Ze noemen hem een middelaar, een voorspraak. Als we de troon van God naderen, hoeven zelfs nog niet eens zelf te spreken of te bidden. Want Jezus staat er bij die troon van genade. En kijkt u maar eens even mee. Het staat aan het begin van artikel 26. Ik schat in ongeveer de 7e, 8e regel. Daar staat: maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen hem en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere naar ons goeddunken zouden zoeken. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Hoort u het? Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus. En het gaat over diegenen die in zichzelf geen toegang hebben tot God. In zichzelf hebben we dat niet. Maar Hij heeft zijn leven gegeven voor vijanden. Toen Hij aan het kruis gespijkerd werd, bad Hij voor hen die Hem overgeleverd hadden, voor hen die Hem kruisigden. Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Maar ik ben er zo onwaard, zou ik kunnen zeggen. En terecht, als ze naderen tot de troon van genade, is er geen enkele heiligheid in ons te vinden om te kunnen naderen. De toegang tot de troon van genade ligt ook niet in iets van onszelf. Of dat we via de heiligheid of vroomheid van iemand anders zouden kunnen naderen. Nou, mijn vader, die, mijn moeder, de dominee. Er is niets. Niets zit iemand binnen de kerk of in uzelf. Als we naderen tot de troon van genade, dan moet alle bedekkingen die we hebben, waarmee we al onze zonden proberen te bedekken of goed te praten, alles moet weg. En zullen we naakt en geopenbaard voor God staan. En ook dat benoemt artikel 26, en dat is ongeveer halverwege het artikel. En hier moet men nu niet inbrengen dat we het niet waardig zijn. Want het gaat er niet om dat wij onze gebeden op grond van onze waardigheid aanbieden, maar alleen op grond van de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens gerechtigheid door het geloof de onze is. Ik probeer het maar gewoon beeldend voor te stellen. Daar zit God, die hoge en verheven troon, iemand op wie we niet naderen kunnen. En dan komen we binnen met onze vuile, vieze, oude kleren bedekt met onze zonden. We kunnen die troon niet naderen. Maar voor die troon staat een altaar. En bij dat altaar staat die hoge priester, de Heer Jezus Christus, met een schaal bloed die hij zelf gevuld heeft. En er worden bij het betreden van die troon zal van God onze zonden weggewassen, onze kleren weggenomen en overkleed worden met Christus gerechtigheid. We kunnen zoveel bedenkingen hebben. Maar Christus is tot ons gekomen. En als we dan het laatste gedeelte dan zien van het artikel wat, en dat is een zin die ik je voorlees, die staat tussen de twee tekstverwijzingen, Hebreeën 7, Johannes 14, vers 6 in. Dat schrijven onze vaderen. Wat ontbreekt er dan nog? Dat Christus zelf zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Mijn broeder en zuster, waar zou u uw heil zoeken anders dan bij de Heer Jezus Christus, de gekruisigde, de gestorvene, de opgestane levensvorst? Dat we niet blijven hangen in menselijke mogelijkheden om tot God te gaan, want die zijn er niet, dan is het onmogelijk. dat we ook niet blijven hangen in het ongeloof. En allerlei redenen bedenken om het evangelie ongeloofwaardig te maken. En God als onbetrouwbaar voorstellen, dat hij wel dingen in de Bijbel zegt. Die staat, die wil dat alle mensen zalig worden. Ja, dat is onzin, Paulus. Dat kan nooit door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Want er zijn toch ook mensen die verloren gaan. Laten we niet op die manier dit proberen te doorgronden. Dit is Gods woord. Amen. Gods woord. Dan kan ik niets anders dan amen op zeggen. Ik snap het niet. Ik kan het beredeneren. Het is Gods werk. Hij wil niet dat er iemand is die verloren gaat. En als er iemand verloren gaat, is het omdat wij niet gewild hebben dat het evangelie in ons leven toegepast werd. Is het omdat wij de Heilige Geest weerstaan hebben. Ons verhard hebben door het ongeloof tot het einde toe met heel veel vrome woorden. Laten wij dan niet blijven hangen in het ongeloof. Maar geloven het woord wat God ons gegeven heeft. Hij is de hemel doorgegaan. Hij heeft een bloedrode weg gebaand tot de troon van genade. Laten wij dan tot hem naderen in de volle zekerheid van het geloof. Zodat de artikel 26 van de Nederlandse geloof met ons dat laat zien. Hier ben ik, Heer. Met alles wat ik heb. Ik heb niets om uw troon te naderen. Maar op grond van uw woord. Pleit ik op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Pleit ik op uw eigen woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is een enige geboren Zoon gegeven. Het Heer, dat heeft u gezegd. Daarmee kom ik tot u. Ergens anders kan ik het niet vinden. Maar uw woord, dat is mijn houvast. Uw woord waarin u wijst op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U bent mijn voorspraak. Mijn middelaar, mijn borg. Amen. de Heere danken en bidden. Drie-enig God, hoe heerlijk is uw woord, dat u een voorbeeld gegeven heeft. Ja, zelfs iemand die in onze plaats tot u kan naderen. En dat we door hem mogen naderen tot de troon van u. Tot de genade troon. Heer, bewaar ons ervoor. Dat we allerlei andere wegen zullen zoeken. Om daar rust te vinden. Alsof we via die weg tot u genaderd zijn. Bewaar ons ervoor dat we juist onrustig misschien niet vertrouwen op uw woord. Het werk van u, Heer Jezus Christus, ontoereikend vinden en dat we denken dat er nog iets van onszelf bij moet. Kom met uw Heilige Geest. Want wij moeten belijden dat wij niet willen komen. Maar maak ons gewillig. Open ons hart, zodat we gelovig amen zeggen op dit woord. En komen om van u de zaligheid te verwachten. Heer, we zeggen u dank voor het rijke evangelie wat u ons zondig en zondig laat verkondigen. We zeggen u dank voor alles wat u ons deze dag gegeven heeft. Ga met ons mee. Deze avond. De komende week. Zegen ons in datgene wat u ons geroepen heeft. En we bidden het u. Wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eer kon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89 vers 8. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere met een gelovig hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn blijven bij u allen. Amen.